zeggen.
Dank u. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, de Heer is waarlijk opgestaan. Laten we hem groot maken met de dichter van Psalm 118, daarvan vers 11, 12 en 13. Gemeente, op deze bijzondere dag willen we ook met de kerk van de reformatie ons geloof belijden. En we doen dat met de woorden van zondag 17 uit het leerboek van onze kerk, de Heidelberger Catechismus. En we zingen daarna psalm 30, vers 3 en vers 8. Psalm zingt, Gods gunstgenote geeft lof, de Heer die eeuwig leeft. En ieder van u, van jullie, belijden met mij in zijn of haar hart. Wat nut ons de opstanding van Christus? Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood voor ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker onderpand van onze zalige opstanding. Amen. Even laten we bidden. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Wat een machtige woorden om zo u te bezingen. En vooral ook op dagen als deze, die in het teken staat van uw heerlijke opstanding. En dat stond hij toch al omdat het de eerste dag van de week is. Maar op deze dag worden we er zo bijzonder bij bepaald. Zoveel eeuwen geleden, die eerste dag van de week. Het graf open, de steen weggerold. Dood, graf, hel en Satan overwonnen. Door de kracht van uw opstanding, uw Heer Jezus Christus, u die leeft. En wij danken en loven en prijzen uw heerlijke naam voor uw overwinning daarover, dat het graf open is en de dood verzwolgen is tot overwinning. En heren, dan kan het zijn dat wij nog verkeer in de nacht van de donkerheid, de nacht van de zonde. Het kan zijn dat we nog niet uw opstandingskracht persoonlijk kennen. Dat u met uw opstandingskracht nog niet verscheen, terwijl wij onze geestelijke doodslaap sliepen. Maar heren, als dat gebeurt, en hopelijk mogen we weten dat het mocht gebeuren, dan kunnen we niet blijven slapen. Dan wekt u ons op uit ons zondegraf. Door de kracht uw geestes uitgedreven treden we dan uit dat zondegraf. En Heere, leer ons duizend werven, door uw kruisdood meegekruisigd sterven. En erboren, opgestaan, achter u, ten hemel gaan. Dat is toch de bedoeling, dat we vanuit dat nieuwe leven, achter u aan, in die hartelijke verbondenheid, uw weg mogen gaan. Het is dan hier nog over de kruisweg, als kruisdrager, ziende op u. Maar wel zo ziende op u, dat we mogen weten, u bent de overwinnaar van het geloof. De overste leidsman, u die de zegen hebt verkregen en u die uw volk eenmaal eeuwig zult opnemen in uw heerlijkheid. Psalm zingt, Gods gunstgenoten geeft lof. U, de Heere die eeuwig leeft, u bent het waard. Alle lof, alle eer, alle aanbidding. Heer, wij danken u dat uw opstandingskracht zo groot was, dat u door die kracht dode zondaars nog steeds opwekt tot een nieuw leven. En ja, heren, dat u toch ook door uw dood de gerechtigheid hebt verworven. En dat u die gerechtigheid uitdeelt aan onrechtvaardige mensen. Wij kunnen er niet bij. Hoe bijzonder dat uw opstanding ook een zeker onderpand is van onze zalige opstanding eenmaal. Mag dat de rust en de vrede zijn in ons leven. En mogen wij zo ook leven uit dat opstandingsleven van u. En mag het iedere keer ons weer tot verwondering brengen, heren. En ook zo bijzonder dat u op die eerste dag van de week meteen aan uw gemeente verscheen. Daaronder verscheen als de opgestane en dat u zich openbaarde, dat u zich bekend maakte. En wilt u zo vanmorgen ook als de opgestane onder ons verschijnen. En geef dat we iets van uw heerlijkheid mogen ontwaren. Heer, dat zou groot zijn, maar u wilt het. U bezoekt immers uw gemeente. En laat u dan niet onbetoond. Heer, we hebben u nodig. Vanmorgen in de verkondiging van uw woord, opstandingsevangelie, zo bekend en geeft toch dat we het horen alsof we het voor het eerst horen. Heer, geef verwondering, oude en nieuwe schatten. En geef dat we ze mogen opslaan en dat ze ons mogen raken. Heer, en dat het woord zijn kracht mag doen. Zo bidden we voor allen die een taak in deze dienst hebben, in het bijzonder. Vanuit het bestuur, het consistoriegebed, ook de gaven die opgehaald worden, de verantwoordelijkheid over deze dienst. Heer, we bidden ook voor onze broeder die het orgel bespeelt. Hoe bijzonder ook op een dag als deze, waarop u alle lof en eer en aanbidding toekomt. Laat zo uw huis ook maar van vreugde druisen. Heer, zo bidden we voor de koster. Geef ook hem wat nodig is om dorpelwachter te zijn. Heer, we bidden voor u ben die de techniek bedient. Wij bidden voor de kinderen en de leiding in de crèche. Wilt u ook daar uw zegen gebieden? We zijn afhankelijk van u. Laat uw geest in rijke mate zijn werk doen. Vergeef genadig al onze zonden en zie ons aan in uw lieve Zoon, om Christus Jezus wil, uit genade. Amen. Gemeente, we openen de Bijbel. En ik lees met u Lucas 24, vers 1 tot en met 25. En op de eerste dag van de week, zeer vroeg in de morgenstond, gingen ze naar het graf, dragende de specerijen die ze bereid hadden, en sommigen met haar. En ze vonden de steen afgewenteld van het graf, en ingegaan zijnde vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet. En het geschiedde toen ze daarover twijfelmoedig waren, zie, twee mannen stonden bij haar in blinkende klederen. En toen ze zeer bevreesd werden en het aangezicht naar de aarde neigden, zeiden ze tot haar: wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Gedenk hoe hij tot u gesproken heeft toen hij nog in Galilea was, zeggende: de Zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen en gekruisigd worden en ten derde dagen weder opstaan. En ze werden indachtig aan zijn woorden. En teruggekeerd zijnde van het graf boodschapte zij al deze dingen aan de elfen en aan al de anderen. En deze waren Maria Magdalena en Johanna en Maria de moeder van Jacobus en de anderen met haar, die dit tot de apostelen zeiden. En haar woorden schenen voor hen als ijdel geklap en zij geloofden haar niet. Maar Petrus opstaande liep tot het graf en neerbukkende zag hij de linnen doeken liggende alleen. En ging weg, zich verwonderende bij zichzelf van hetgeen geschied was. En zie, twee van hen gingen op dezelfde dag naar een vlek dat 60 stadien van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. En zij spraken samen onder elkander van al deze dingen die er gebeurd waren. En het geschiedde terwijl ze samen spraken en elkaar ondervroegen, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. En hun ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden. En hij zei tot hen: wat voor redenen zijn dit die gij wandelende onder elkander verhandelt? En waarom ziet gij droevig? En de een wiens naam was Kleopas, antwoordende zij tot hem: zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem en weet niet de dingen die daar deze dagen daarin geschied zijn? En hij zei tot hen: welke? En ze zeiden tot hem: de dingen aangaande Jezus, de Nazarener, welke een profeet was, krachtig in werken en woorden voor God en al het volk. En we onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot het oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch ook, behalve dit alles, is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in de morgenstond aan het graf geweest zijn, en zijn lichaam niet vindende, kwamen zij, en zeiden dat ze ook een gezicht van engelen gezien hadden, die zeggen dat hij leeft. En sommige van degenen die met ons zijn, gingen heen tot het graf en bevonden het al zo, gelijk ook de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen zij niet. En hij zei tot hen: o onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Gemeente, tot zover de lezing uit de Bijbel. We gaan stilstaan vanmorgen in het bijzonder bij vers 13 tot en met 25. Dat gedeelte lees ik niet opnieuw. Het gedeelte wat we zojuist gelezen hebben over de Emmausgangers. Maar zij refereren ook aan wat daarvoor gebeurd was. En we zetten als thema boven de preek verblinde ogen en trage harten. Verblinde ogen en trage harten. Maar we gaan eerst nog onze gaven geven en we gaan ook nog zingen. En ik heb ook nog een paar afkondigingen voor u wat de dienst voor Tweede Paasdag morgen 1 april betreft. 10 uur dominee M. Goudriaan uit Ede. En de diensten voor zondag 7 april, 10 uur dominee G. van Wijk uit Hedel. En om 6:30 s'avonds proponent A.R. van Asselt. De collecten die ik graag in uw offervaardigheid aanbeveel zijn eerst de rondgang voor het plaatselijke jeugdwerk. Nou, dat mag ik toch wel in het bijzonder aanbevelen, dat het jeugdwerk in onze gemeente ook zijn voortgang mag hebben. Dat kost altijd ook geld. Tweede collecte is voor de plaatselijke gemeente van harte aanbevolen. En op woensdag 3 april is er een koffieochtend voor de ouderen van de gemeente in de consistorie vanaf 10 uur en voor data in de toekomst geldt, zo de Heer wil, en wij leven. Als voorbereiding op de preek zingen we uit Psalm 136, vers 12, 13 en 14. En die psalm die refereert ook aan het oudtestamentische paasfeest. 136, 12, 13 en 14. gemeente, na het amen van de preek zingen we Psalm 9, vers 1 en vers 11. En vers 11 begint met de zin: zingt, zingt de Heer die eeuwig leeft. En dan volgt die Sion tot zijn woning heeft. 9, 1 en 11. Gemeente, jongens en meisjes. Als vanmorgen gaat over die Emmausgangers en over die weg van Jeruzalem naar Emmaus, dan kan ik me helemaal voorstellen dat je denkt van ja, zo ver weg, zo lang geleden, ja. Wat moet ik daar nu misschien vandaag wel mee? Nou, weet je wat ik gisteren ontdekte? Eigenlijk is die weg ook heel dichtbij. Gisteren ontdekte ik een lijntje van Gouda, waar ik woon, naar die weg van Jeruzalem naar Emmaus. Op het NS-station. In de hal, daar waren vooral jonge mensen aan het zingen. En wat waren ze aan het zingen? Ze waren paasliederen aan het zingen. En zo'n stationshal, dat is eigenlijk ook een weg voor reizigers. Reizigers die naar de trein gaan, die uit de trein komen. En die werden ineens op hun reis geconfronteerd met de boodschap dat Jezus was opgestaan. En sommigen zongen mee en anderen stonden te luisteren. En zo, zomaar, je bent op reis en je wordt geconfronteerd met Jezus, die is opgestaan. En in ons tekstgedeelte gaat het niet over zoveel reizigers als daar gistermiddag in Gouda door die stationshal liepen. Nee, hier zijn er maar twee, aanvankelijk in ieder geval, twee. Ze wandelen in het donker. Ze zijn geknakt. Ze zijn verblind. En ze zijn zonder hoop. Terwijl Jezus is opgestaan. En het graf is opengebroken. En Christus de dood heeft overwonnen. Maar ja. Als je aan je hoop bent verloren. Als je gewoon niet meer kunt geloven. Terwijl je het misschien zo vast hebt geloofd. Die mensen zijn er. En ik ken ze. Die mensen die in volle overtuiging bijvoorbeeld belijdenis hebben gedaan. Mensen die aan het avondmaal gezeten hebben. Mensen die evangelisatiewerk gedaan hebben. Mensen die in het ambt hebben gezeten. En alles kwijt waren. Ze kunnen het niet meer geloven. Ik weet niet of u die ene zin gisteren in de krant gelezen hebt over de ontkerkelijking in ons land. Dan staat er die trok in een kleine twee eeuwen als een koude windvlaag van noord naar zuid over ons land. Een kleine twee eeuwen, een koude windvlaag. Zovelen die als het ware geruisloos een beetje het geloof tussen hun vingers zagen wegglippen. Dat was bij die twee reizende wandelaars van Jeruzalem naar Emmaus niet het geval. Maar hun geloof schudde wel op zijn grondvesten. Maar gemeente, jongens, meisjes, laten we eens kijken, wie zijn die twee mannen? Wel, ze worden in vers 13 twee van hen genoemd. Nou, twee van hen, en het gaat over de discipelen van Jezus, dan denk je, dat zijn twee van zijn discipelen geweest. Nou, niet van die 12 discipelen in ieder geval. Maar het waren wel volgelingen van Jezus en ze behoorden wel bij die brede discipelkring. En we kunnen daarover lezen in Lucas 10. Daar gaat het over de 70 die Jezus had aangewezen, die hij voor zijn aangezicht had uitgezonden, de oor- en ooggetuigen van het evangelie. En natuurlijk waren ze tijdens het paasfeest in Jeruzalem. Het feest van de bevrijding. Uit de slavernij, uit Egypte. Maar wat een teleurstelling was het geworden. bevrijding vieren. Als je bevrijder, waar je al je hoop op hebt gesteld, als je bevrijder dood is. En als je bevrijder in het graf ligt. En het is notabene al de derde dag. Ja, tot die derde dag kun je nog hoop hebben. Want men geloofde vroeger dat tot de derde dag de ziel om je lichaam, het dode lichaam, bleef zweven. Dus ja, wie weet, die eerste drie dagen, ja, dan kon die ziel misschien zich nog wel bij dat lichaam voegen, in dat lichaam. Maar ja, het was al de derde dag, nee. Hun hoop vervloog. Ja, Jezus had wel eens gesproken over een opstanding, maar ja, het was niet gebeurd. En dan, ik kan me heel goed voorstellen dat ze het gevoel hadden van die psalmdichter, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven. Het was allemaal weg. Wij hoopten dat hij het was, die Israël die ons zou verlossen. Wij hoopten. En dat is gewoon verleden tijd. Hoop weg. Gemeente, het hele paasfeest was voor hen één grote teleurstelling geworden. En voor het afgelopen is gaan ze op die eerste dag van de week al naar huis terug. In gedachten zien wij gaan. Van Jeruzalem, waar ze het feest hebben gevierd, naar het plaatsje waar ze woonden, Emmaus, zo'n 11 kilometer omgerekend bij Jeruzalem vandaan. Ze zijn lopend, nou daar zullen ze zo'n 2,5 uur over hebben gedaan. En we weten eigenlijk over dat plaatsje Emmaus niet zoveel. We weten niet eens waar het gelegen heeft. We weten wel uit de geschiedenis dat het een veelbewogen plaatsje is geweest, waar vreselijke dingen zijn gebeurd. Het plaatsje is vaak geteisterd. De Romeinen zouden het zelfs een keer helemaal hebben platgebrand. En we kunnen dus wel zeggen, het is een plaatsje met schaduwkanten. Nu zijn deze twee teleurgestelde volgelingen van Jezus op weg naar dat plaatsje. Ik stel me voor dat ze voorovergebukt liepen. Ik moest denken aan een veelzeggende houtsnede van de Duitse kunstenaar Carl Schmid Rotluff. Ik heb hem meegestuurd met de liturgie. Misschien hebt u of jij hem thuis al bekeken. Deze Carl Schmid Rotluff, die Duitse kunstenaar, die leefde in de vorige eeuw en hij moest in de tijd van de Eerste Wereldoorlog vechten aan het front. En hij heeft daar vreselijke dingen meegemaakt. Maar hij brengt het er levend af en na de oorlog, ja, dan heeft hij een heel trauma bij zich. En wat je heel vaak ziet, dat is dat mensen die een trauma oplopen op de een of andere manier, vooral als ze creatieve gaven hebben, zo'n trauma proberen wat te verwerken door kunstuitingen of hoe dan ook. Maar het moet verwerkt worden. Nou, dat heeft deze kunstenaar gedaan met schilderijen en met houtsneden. Wel, ik moet heel eerlijk zeggen, ik zat zijn kunst een beetje te bekijken. Het is nogal rauw vaak. Maar die twee houtsnedes die hij gemaakt heeft over de Emmausgangers zijn wel heel veelzeggend. Het is eigenlijk een hele preek op zich. Eerst die ene. Daar zie je die twee Emmausgangers alleen, nog zonder Jezus. Maar als je goed kijkt, dan zie je dat ze helemaal zonder hoop zijn. En ze lopen helemaal gebukt, alsof er een zware last op hun schouders rust. En ze lopen heel moeizaam en die ene die leunt zelfs op een stok. Het lijkt of die bijna niet verder kan. En de kunstenaar heeft heel veel zwarte inkt gebruikt om het nog somberder te maken. En gemeente, het kan dat we misschien onszelf herkennen in die twee Emmausgangen zoals die Duitse kunstenaar ze heeft weergegeven. Op een paasdag. Ze hebben het paasfeest gevierd. Ook wij worden geacht het paasfeest te vieren. En dan, ja, dan hoor je toch ook blij te zijn. Hè? En dan zing je het halleluja. En Ja, je hoort over Christus' opstanding en dan kan het zomaar zijn dat je van binnen geknakt bent. En dat het niet goed met je gaat. En dat het niet goed met je gezin gaat en dat je je kinderen amper meer meekrijgt naar de kerk. Laat staan dat je kleinkinderen nog naar de kerk gaan. En bovendien, ja, in je huwelijk loopt het ook allemaal niet zo. Je bent elkaar gewoon geleidelijk een beetje kwijtgeraakt. Het is je overkomen. Of je bent geknakt door die vreselijke ziekte. En de dokters doen wat ze kunnen en ze proberen je nog wat gerust te stellen. Maar jij voelt dat het anders gaat. En je pijn en je nachten waarin je niet kunt slapen. Gemeente, er zijn wat een mensen die ondanks Pasen teleurgesteld zijn in God, in de kerk, in kerkmensen. En dan ga je vanuit de kerk, ook als je paasfeest gevierd hebt en je hebt een paaspreek gehoord, dan kun je zomaar naar huis gaan en dat je het van binnen allemaal niet meer weet. En weet u wat dan zo mooi is? Die ene man, die reiziger, die heeft een naam, Kleopas, maar die andere heeft geen naam. En dan mag je dan gewoon je eigen naam invullen. En je mag gewoon nou vanmorgen dus meelopen met die twee reizigers. Gemeente, wat is het rijk als je het moeilijk hebt in je leven? Om iemand te hebben. Eén persoon of twee personen, dat hoeft niet zo'n hele grote groep te zijn. Dat is nog misschien beter van niet ook. Maar een paar echte vertrouwelingen. Waar je echt je hart kunt blootleggen. Die echt kunt vertrouwen. Waar je alles tegen kunt zeggen. En die luistert. En die ook, na helemaal geluisterd te hebben, ook verstandige adviezen, zo nodig, kan geven. Dat zie je hier bij die twee metgezellen ook. Ze zijn met elkaar aan het spreken. Het is heel bijzonder, in vers 14 en 15, dat zijn ook wel kernteksten, daar komt in beide versen één woordje voor, wat heel veelzeggend is dat woordje spreken. En in het Grieks staat er een woord wat wij herkennen vanuit ons woord homilie. Ik weet niet of u het woord kent, maar vroeger werd een preek ook vaak een homilie genoemd. Dat was vaak wat korter en wat meditatiever. En zo zijn deze twee wandelaars eigenlijk ook, ja, mediterend met elkaar aan het praten. Ze praten niet zomaar wat, nee, nadenkend. De een brengt wat in, de ander luistert en de ander reageert daarop. En je merkt een geweldige betrokkenheid op elkaar. En je merkt ook, het gesprek staat onder hoogspanning. Het gaat niet over niks. Het gaat over de meest wezenlijke zaken. Het gaat over leven of dood. Gemeente, het Griekse woord voor spreken dat hier gebruikt wordt, dat komen we ook tegen in Handelingen 20. Jongens, meisjes, misschien ken je die geschiedenis uit Handelingen 20. Daar is de apostel aan het preken. Hij preekt heel lang. En het is een zaal die mutvol zit. Voller nog dan vanmorgen hier de kerk. Mensen kunnen er eigenlijk amper in. En er zitten een paar mensen zo in de vensterbank, die lage vensterbank. En Paulus die preekt maar door en het wordt bedompt en het wordt benauwd en het is heel warm daar. En Paulus die preekt maar door en die preekt maar door. Ja, je moet ook durven als dominee. En hij preekt door tot middernacht. En dan is er een jongen die zit daar in het raam. En ja, die kan gewoon niet wakker blijven. En die dommelt in slaap en even later verliest hij zijn evenwicht. En hij valt zomaar door het open raam naar buiten, driehoog. En hij komt op de straat terecht en hij is dood. En dan de apostel, wat doet hij? Hij geneest hem. Nou, genezen, hij wekt hem op uit de dood. En dat is zo bijzonder. Dat die mensen niet naar huis gaan. En dat spreken van de apostel doorgaat met die mensen. En dan spreekt hij met hen, nadat hij eerst even wat gegeten heeft, dan spreekt hij met hen tot de volgende morgen. En dat is niet te preken zozeer alleen, maar tot die mensen spreken. Nee, hij krijgt vragen hoe dat kan. Mensen zijn helemaal in shock een beetje. En ze stellen allemaal vragen van hoe dit nou allemaal kan. En de apostel doet niet anders dan daarop antwoorden. En niemand heeft nog zin om naar huis te gaan. Zoveel indruk heeft het gemaakt en zoveel vragen hadden ze. En zo'n intensief gesprek vond er plaats. Gemeente, zo ook hier, op die weg naar Emmaüs, ze zijn er met huid en haar bij betrokken. Bovendien was het ook helemaal volgens de Torah wat zij deden. Want wat staat er in Deuteronomium 6? Dat de Israëlieten daarover moeten spreken. Als ze in huis zitten, maar ook als ze onderweg zijn. Heel belangrijk. Erover spreken, over de grote daden van de Heere. En als er is een oud citaat uit de tweede eeuw, een oud Joods citaat, en daar staat over deze tekst, dat als je dan onderweg bent en je spreekt over deze dingen van de Heere, en je ziet ineens een mooie boom, dat je dan niet eens mag zeggen, oh, kijk eens wat een mooie boom. Want dan ben je uit het gesprek. Dat mag niet. Laat staan dat je even een appje zou bekijken. Kan niet. En gemeente, deze twee mannen die zo in gesprek met elkaar zijn, waar hebben ze het over? Wel, dat weten we over, ja, dat gesprek wat ze zo dadelijk hebben met die derde die erbij komt. Die geheimzinnige derde. En over dat gesprek met die derde kunnen we lezen vanaf vers 19. Ze hebben het over de Heer Jezus, die een profeet was, machtig in werken en woorden voor God en heel het volk. En wat zullen ze uitgebreid bij vers 20 hebben stilgestaan? Over zijn uitlevering, zijn doodvonnis, zijn kruisiging. En ze zullen uit een treuren hebben herhaald dat die Jezus oneerlijk werd gevonnist. En dat het recht struikelde op de straten. En dat ze gehoord hebben dat er wel 3 keer gezegd is dat hij onschuldig was. En dat hij toch ter dood is gebracht. Ze zullen, misschien die emmersgangers hebben misschien elkaar tijdens het paasfeest eerst nog wel wat moed ingesproken. Want stel, ja, dat het nog voordat de derde dag voorbij was zou gebeuren. Maar ja, intussen zijn ze het kwijt. Gemeente, dat op de eerste paasdag. De paasdag. Jezus is opgestaan. En ze hebben het met hemzelf, de opgestane, over een dode Jezus. Hoe kan het? Gemeente, is het een wonder dat de Heer Jezus hen verderop bestraft. Onverstandige, trage van hart. Zeker, ze hebben nog over veel andere dingen doorgesproken, over die paar vrouwen, vers 22. Vrouwen die op de paasdag 's morgens vroeg naar het graf waren gegaan. Ja. Ja, vrouwen. Maar ja, wat moet je als man met getuigenissen van vrouwen in die tijd? Ach ja. Zeker die vrouwen. Die zijn natuurlijk naar het graf precies zo gegaan als die Emmausgangers met gebogen hoofd. Ook zij hebben geen hoop gehad. Hoe weet ik dat? Want ze droegen specerijen bij zich. En specerijen die had je voor een dode. Ze hadden geen idee dat Jezus zou zijn opgestaan. Geen sprankje geloof daarin. Ze gingen hun meester zalven. En wat zullen die twee Emmausgangers elkaar bevraagd hebben over dat bericht van de vrouwen, dat de steen weg was en dat die vrouwen zomaar konden binnengaan in het graf en dat het graf leeg was. En gemeente, van die vrouwen staat in het vierde vers, als we even terug gaan naar het begin van dat hoofdstuk in vers 4, waar het gaat over die vrouwen, dan staat er dat ze twijfelmoedig waren. Wat betekent dat nou? Wel, dat betekent dat die vrouwen geen uitweg meer zagen. Het was helemaal toegesloten voor hen. Nou, dat is nou precies ook wat die Emmausgangers ervaren. Er is geen uitweg meer. Jezus is dood. En hoe moeten ze ooit verder? Het is wel heel apart. Ze hadden nog maar net het Pascha gevierd. Geprobeerd te vieren. Het feest van de uittocht van de bevrijding. Toen het volk Israël, jongens, meisjes, jullie kennen die geschiedenis, in de haast het paaslam hadden gegeten. En toen uitgetrokken waren. En dan zijn ze het land uit. En oh, zo blij, ze zijn weg. En dan staan ze ineens voor de Rode Zee, de Rietzee, en achter zich, tot hun schrik, de ruiters van de Egyptenaren. Het leger. En ze kunnen geen kant op. Wij hoopten. Maar het is geknakt. En wat moet je dan nog verwachten? De gemeente, wat zullen ze met elkaar hebben doorgesproken over datgene wat die vrouwen nog meer hadden gezegd? Dat ze een verschijning van engelen hadden gezien. Die gezegd hadden, waarom zoeken jullie de levende bij de doden? Hij is hier niet. Hij is opgestaan. Opgewekt. Wat zullen ze hun hoofd gebroken hebben over de mogelijkheid van zo'n opstanding? Ja, natuurlijk. Ze geloofden als ander ook wel dat er eenmaal een opstanding der doden zou zijn. En dat iedereen dan zou opstaan om geoordeeld te worden. Maar ja, dat is in de toekomst. Dat is niet nieuw. Gemeente, het is wat. Je bent in Jeruzalem geweest. Je hebt het paasfeest gevierd. Je hebt stilgestaan bij het feit dat God zomaar een weg opende door de wateren, waar geen weg was. God de bevrijder. En daar sta je zelf voor de zee. Geen doorgang. En je weet het gewoon niet meer. Terwijl de heiland gezegd had, vers 7, de zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen van zondige mensen en gekruisigd worden en op de derde dag weer opstaan. Gemeente, dat kan dus. Dat we het zelf allemaal heel goed weten. Dat we de schriften kennen. Dat we prachtige lijnen weten te trekken en dat we het ook heel mooi kunnen zeggen tegen anderen en zo. Maar hoe wij als het onszelf betreft. Als we zelf ineens voor onoverkomelijkheden komen te staan, dan kan het zo zijn dat al onze hoop als een kaartenhuis in elkaar zakt. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Gemeente, als deze beide broeders zo met elkaar in discussie zijn, ja, dan komt die derde bij hen. En het lijkt een onbekende, en voor hen is het allereerst nog een onbekende. Ze kennen hem helemaal niet, ze herkennen hem niet, maar het is Jezus zelf, de opgestane. Hoe bijzonder dat de opgestane heiland niet als eerste verscheen aan die mensen die hun zakken vol hadden van geloof en die het allemaal zo op rij hadden. Mensen zonder aanvechting, zonder twijfel. Nee, de opgestane. Hij verschijnt in eerste instantie aan aangevochten mensen. Mensen met hun vragen, hun twijfels. Mensen die hem niet herkennen, al staat hij vlak bij hen. Ongemerkt voegt hij zich bij hen. En hij mengt zich in het gesprek en weet hij wat zo mooi is aan die derde zijn pastorale houding. Hij vraagt naar hun pijn, hun zorg. En wat zo mooi is, hij laat hen ook helemaal uitspreken. Hij valt hen niet in de reden. Hij luistert, luistert, helemaal tot het eind toe. En ze hebben het nog niet door. Maar, jongens en meisjes, het kon toch eigenlijk ook niet. Dat ze door hadden. Weet je waarom het niet kon? De Heere God zelf hield als het ware zijn hand voor hun ogen. En ja, dan zie je het natuurlijk niet scherp. Misschien ook wel herkenbaar. Wij kunnen ook zo gevangen zitten met al onze zorgen. Dat het zicht op het paasfeest, op het open graf, de opgestane paasvorst, vertroebeld is. En dan kan het best zo zijn. Dat je weet dat hij in je leven gekomen is. En dat je vanuit je zondegraf bent opgestaan in een nieuw godzalig leven. Maar ja, nu. Het is nu allemaal zo. Zo klein. Gemeente, dan houd ik u en jou op deze paasdag voor. Vraag hem of hij met u en jou ook wil oplopen. En vertel hem alles, maar al je pijn, al je moeite, al je zorg. Dat je het gewoon niet weet. Dat je het moeilijk vindt. Hij neigt zijn oor. En vraag maar, Heere, wilt u mij nou meenemen naar het open graf? Zodat ik het nou ook echt geloof. En let op wat er dan staat. Let op wat er vanuit zijn woord, ja. Let op wat er vanuit zijn woord en geest. En vanuit de prediking naar u toe komt. Hij spreekt immers gewis tot elk die voor hem leeft. Gemeente, we zagen hoe pastoraal Jezus met deze beide mannen omging. Maar pastoraal wil niet zeggen dat je nooit ook bestraft wordt. Dat kan ook nodig zijn. Dat hoort ook bij pastoraat als het maar liefdevol gebeurt. En wat doet deze Jezus, de opgestane, als de goede herder, pakt hij als het ware een harde kluit en die gooit hij als het ware zo naar zijn schapen, zoals een herder dat doet, als schapen niet willen lopen, dat hij ze zo voortjaagt. Zo bestraft hij ze. Hij noemt ze onverstandigen. Wat bedoelt hij daarmee? Bedoelt hij dat ze weinig verstand hebben? Dat ze niet zo goed mee kunnen? Dat ze op een aparte school gezeten hebben misschien wel of zo? Wel, nee, natuurlijk niet. Want juist diegene die misschien wat minder hersens hebben. Die hebben soms zo'n prachtig zicht op de werkelijke boodschap van het evangelie. Ze kunnen ons zomaar beschamen. De heiland bedoelt met onverstandigen dat ze hun blik niet goed hebben afgesteld. Dat ze de samenhang niet doorzien. Dat ze niet genoeg opmerkzaam zijn geweest. Ze hebben niet genoeg doorgedacht. En hij noemt ze ook nog trage van hart. Nou, dat is een forse bestraffing. Toen het onverstandige, dat heeft nog te maken met hun denken. Nou ja, daar kunnen ze misschien zo heel veel aan doen, hoewel. Maar het woord trage van hart, dat heeft te maken met hun wil. En daar kunnen ze wel wat aan doen. Ze zijn te gemakzuchtig geweest. Te weinig doorzettingsvermogen hadden ze. Nou, de spreukendichter, die heeft het daar vaak over. Denk maar aan spreuken 6. Ga naar de mier, luiaard. En let op zijn wegen en word wijs. Op een andere plaats zegt de spreukendichter dat je in de oogsttijd niet een soort winterslaap moet houden. Want de oogsttijd, dat is het uur u. Dan moet het gedaan worden. Als je dat niet doet, ja, dan ben je te laat. En zo ook hier. Het is Pasen. De paasdag. Het graf is open. Het uur u. En Jezus loopt naast je. Als je dan niet gelooft, dan? Ik wil niet zeggen dan ben je te laat, maar het is wel het uur u om niet te slapen. Meestal spreken een voorbeeld uit het spreukenboek is altijd nog wel spreuken 22. Jongens en meisjes, daar Gaat het ook over zo'n luiaard en ja, die vertikt het om aan het werk te gaan. Die blijft lekker thuis zitten. En wat zegt hij dan als hij aangeport wordt om te gaan werken? Zegt hij, nee, ik durf niet, want er loopt een leeuw op straat. Nou, er liepen in Jeruzalem of in de steden in Israël echt geen leeuwen op straat. En zo ontneemt Jezus eigenlijk ook alle verontschuldigingen aan deze Emmausgangers. Wat ze ook zouden inbrengen, er loopt een leeuw op straat of zo, wat dan ook. Nee, het hielp allemaal niets. Zij zijn traag van hart om te geloven. En ja, dan moeten ze zich eigenlijk voor schamen. Ze hebben lang niet alles geloofd wat de profeten hebben uitgesproken. Ze waren niet waakzaam. Gemeente, wees eens eerlijk. Geldt dat ook niet vaak voor ons? Wij kunnen ons op de been houden. Met redeneren. Theologiseren. Discussiëren. Er zijn mensen die houden zich hun leven lang op de been. Met de vraag of ze nou wel of niet uitverkoren zijn. En tussendoor maken ze dan opmerkingen dat het allemaal zo geesteloos is. En ach ja. Gemeente, Pasen houdt ons voor elkaar te bemoedigen. Elkaar een hart onder de riem te steken, te vertroosten. Want Jezus leeft. De dood is overwonnen. Ik kom nog één keer terug op die Duitse kunstenaar Schmid Rottluff. Ik wees op die ene houtsnede, waar ze met z'n tweeën lopen, helemaal geknakt. Zwart, donker. Maar hij heeft nog een houtsnede gemaakt. Met Jezus erbij, als derde. En Jezus loopt in het midden. Alleen, wat ik dacht, van dan zullen die twee Emmausgangers wel ineens rechtop lopen. En zullen ze blij kijken. En een andere kleur zal het zijn. En die ene Emmausgangers heeft die stok natuurlijk weggegooid. Want hij kan best zonder stok lopen. Want Jezus vertelt hen. En die twee Emmausgangers zien er nog net zo verdrietig uit. Nou, in het begin was dat ook zo. Als Jezus bij hen komt lopen, dan ziet Jezus dat ook. Want dan vraagt hij ook, waarom zien jullie zo droevig? Maar verderop, als Jezus gaat vertellen, dan gaat hun hart branden. Dan wordt het heel, heel anders. Ik vermoed dat ze toen echt gewoon rechtop zijn gaan lopen. En dat die stok best wel verwijderd is, als hij ooit een stok bij zich zou hebben gehad. Gemeente, heel bijzonder wat na ons tekstgedeelte allemaal nog volgt. Moest de Christus niet lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan? En als ze dan bij het huis van die onbekende derde komen, dan neemt hij brood en dan zegent hij het, deelt het uit. En dan, ja, onder die zegen gaan hun ogen open. En ze kennen hem. En dan wordt het echt paasfeest in hun leven. Wat een vreugde. Jezus leeft. Gemeente, het opgestane openbaarde zich aan Kleopas en zijn metgezel. Is dat niet wat hij na Pasen nog steeds doet? En waar de opgestane zich in ons leven openbaart, wordt het allemaal anders. Dan wordt het allemaal nieuw. En van nature zijn onze ogen ook voor hem gesloten. Ons hart, ons leven. Maar waar hij ons ontmoet, als de opgestane de levende en de schriften voor ons opent en uitlegt, dan zullen ook onze harten gaan branden. En dan wordt het vuur van de geest ook in onze harten ontstoken. Het liefdevuur voor hem. Brandende harten, brandende liefde voor hem, die ook voor mij, voor ons moest lijden, die voor ons heel persoonlijk aan het kruis moest komen en het graf moest ingaan, maar die ook is opgestaan om ons, u, jou en mij te laten delen in zijn leven. En als u of jij er dan nog niet in deelt, en het hart nog koud en kil en donker is, Pasen predikt, alles is mogelijk. Hij heeft de dood overwonnen, verslonden tot overwinning. Val hem dan nog te voet. En je zult mogen delen in zijn opstandingsleven. Gemeente, nog één ding. Iemand vroeg mij of ik wel eens in Emmaus was geweest. Ja en nee. Niet letterlijk. Ik heb geen idee waar ik naartoe moet, waar het plaatje gelegen heeft. Maar in figuurlijke zin, ja, ben ik er wel geweest. Gemeente, wat is het rijk om met Jezus op te lopen, om door hem onderwezen te worden. En uiteindelijk, met ogen van het geloof, iets van zijn heerlijkheid te mogen zien. En dan met vreugde onze weg te vervolgen. En te weten met de apostel, ik ben met Christus gekruist. En ik leef. Ja, niet meer ik leef. Maar Christus leeft in mij. Opgestaan in hem. In een nieuw godzalig leven. En dan kan het niet uitblijven. Dan zullen we net als die twee wandelaars naar Emmaus ook getuigen van zijn opstanding, zelfs bij nacht en ontijd. Want hij leeft. Hem zij de glorie en de victorie. Nu en immer meer. Amen. We gaan danken en voorbeden doen. En in onze voorbeden willen we de Heere danken voor de verjaardag van twee zusters uit de gemeente. In de eerste plaats mevrouw H. van der Spek-Bikker, 26 maart jongstleden, mocht ze 91 jaar worden. En mevrouw E.C. Schuilenburg-Boele, die mocht op 28 jaar 92 jaar worden. Laat ons danken en bidden. Heer, u komt alle lof, alle eer, alle aanbidding toe. Wat bent u groot? U de opgestane paasvorst, die al meteen weer betoonde de hoogste profeet en leraar te zijn. U die koning was over dood, graf en hel. U die priesterlijk bewogen was over die Emmausgangers. Heb dank voor die luisterhouding van u. Heb dank voor die weg die geopend is naar de troon van uw genade. Heb dank voor wie u bent. En Heere, we weten ook van uw bestraffing. En dat kan zo nodig zijn. Want wij kunnen zo doorleven in dat eigen leven van ons en ons op de been houden met 1001 uitvluchten, soms nog heel vroom ook. Bewaar ons ervoor. En Heer, als we misschien Pasen vieren en de weg is opgebroken en we zien geen uitweg, doe dan vast geloven in u, die uitwegen, die wegen opent, daar waar geen opening is. U opende het water van de zee. En Heere, u bent toch ook die God, die zomaar wegen voor ons kunt openen. En u bent ook die God, die zomaar gesloten harten kunt openen. Gesloten ogen, gesloten leven. En waar we de slaap van onze dood nog slapen in ons zondig graf, wek ons op en word ons de sterk. Heer, waar we u mogen kennen, geef dat we toch ook verheugd Pasen mogen vieren vanwege het nieuwe leven dat u verworven hebt. Het onderpand van onze zalige opstanding eenmaal. Heren, mogen we voor elkaar bidden, mogen we voor uw kerk bidden. Hier deze gemeente, uw kerk in ons land, maar ook de wereldkerk. Heren, bouw haar. Mag het paasevangelie nog velen tot u brengen. En wij bidden in het bijzonder voor al die vervolgde gevangenen die misschien wel paasfeest vieren zonder een uitweg te zien. Maar geef hen het zicht op uitwegen die u geeft en geef hen nieuwe moed en geef hen volharding. Heer, zo bidden we ook voor het werk van Open Doors en van allerlei andere stichtingen die zich inzetten voor onze vervolgde broeders en zusters. Wees hen nabij. Heer, zo bidden we ook voor ons eigen land als een koude windvlaag van noord naar zuid over ons land gegaan is en nog steeds gaat. Aan de andere kant danken we u ook voor de mooie dingen die gebeuren. Ook als jonge mensen zomaar paasliederen zingen en zo getuigen van uw opstanding. Zomaar aan wildvreemde reizigers. Heer, en op zoveel plaatsen zijn er zulke prachtige evangelisatieacties geweest. Wilt u ze rijk achtervolgen met uw zegen. Heer, zo bidden we voor de gemeente. Zo ook als heel veel winterwerk weer geleidelijk gaat stoppen. Heer, heb hartelijk dank wat u ons het afgelopen seizoen hebt gegeven. En wilt u uw rijke zegen er maar overgeven, over jong en over oud. Heb hartelijk dank ook voor alle vrijwilligers die zich steeds weer mochten inzetten daarvoor. Zegen hun werk. Heren, zo bidden we voor het bestuur, vooral die op welke manier ook de gemeente mogen helpen bouwen, ook achter de schermen. Gedenk Zo bidden we ook voor die beide zusters der gemeente die jarig mochten zijn. U kent ze, mevrouw van der Spek en mevrouw Schuilenburg. Beide op hoge leeftijd. Wat een wonder dat mevrouw Schuilenburg nog weer mocht terugkeren naar die revalidatieperiode om samen met haar man nog deze tijd te hebben ontvangen. Hoe bijzonder. Uw naam zij gedankt. Heere, zegen haar, zo ook het nieuwe jaar. En we bidden ook voor haar man in zijn broze gezondheidssituatie. Uw naam zij gedankt voor alles wat u ze nog geeft. En geeft dat ze een helder zicht mogen hebben op uw toekomst. En mogen leven uit het opstandingsleven. Heere, zo bidden we in het bijzonder ook voor mevrouw van der Spek. U weet van de moeilijke laatste jaren. Als er gebreken komen bij het ouder worden, hoe zwaar kan het zijn? Wees haar nabij. En dank voor de goede zorgen die ze mag ontvangen van haar dochters. Heer, wilt u haar ondersteunen. En wij danken u dat u al haar woorden, ook als ze ze niet meer kan uitspreken, toch verstaat. En dat u haar hart kent, u doorgrondt alles. Uw naam zij gedankt. Heer, zo bidden we voor de nood in de wereld. Het volk Israël in tijden als de onze. Gedenk dat volk door de wereld verguist. Een volk dat vanuit zichzelf in geen enkel opzicht beter was dan andere volken, maar waar u nochtans uw verbond mee hebt gesloten. We weten ook wat voor prijskaartje daar aan hangt. Heer, wij bidden u bewaar voor een grotere uitbraak van het conflict en voor een grotere uitbraak van het wereldwijde antisemitisme. Wij bidden om een rechtvaardige oplossing van dit vreselijke conflict. Wij bidden u om bevrijding van de gegijzelden. Wij bidden u om een vreedzame toekomst. Gebied u shalom. Heer, geef zo gezegende paasdagen, gezegende diensten. Wilt u uw vrede op ons allen doen neerdalen en ons doen leven uit uw paasvrede, uw opstanding. Vergeef wat niet goed was. Neem onze dank aan om Christus Jezus wil. Amen. Gemeente, ons slotlied, wat we staande hopen te zingen, is Psalm 118, vers 14. Gij zijt mijn God, u zal ik loven. Gemeente, ga dan heen in vrede. Verheft uw harten tot God. Draag met u, met jullie, de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
God zegen.
Dank u.